Goedemorgen gemeente, fijn u allemaal weer te zien. We hebben helaas een aantal zieken en dan vallen er gelijk grote gaten in onze kleine gemeenschap. Maar we zullen aan ze denken in ons gesprek met de Heer. En onze voorganger van vanmorgen is dominee Buitenhuis. Komt helemaal uit Utrecht, in ieder geval in de buurt daarvan, want de plaats zelf...
IJsselstein.
Ik ben zo slecht in namen, moet u weten. Ik ben al blij dat ik uw naam onthoud. Want ik zei steeds tegen mezelf, dominee, iets met buiten de deur. Ik denk, oh jee, dat zeg ik straks. Onze organist is broeder Hanno. En het eerste lied dat wij gaan zingen is uit het Evangelisch liedboek. Lied 381, de versen 1, 2 en 3.
Nu zingen we het intochtslied.
Ja.
Ja, oh, want ik denk iedereen staat al, maar ja.
Ik stel u voor dat wij samen het intochtslied zingen, dat is Psalm 121 en daarvan het eerste vers. Stilgebed naderen we samen tot onze God. Ook vanmorgen is onze hulp in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede worden geschonken door God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen. Ik zal me eerst even voorstellen, mijn naam is Jacques Buitenhuis. 52 jaar geleden ben ik begonnen in Drenthe, een mooi klein dorpje in Drenthe, dorpje Ruinen, dat ligt in de buurt van Hogeveen. En na 6 jaar ben ik daarna beroepen als ziekenhuispredikant in het ziekenhuis Oude Rijn in Utrecht. En toen ben ik ook nog 25 jaar daarnaast gaan varen met het hospitaalschip de J. Henri Dunant, als geestelijk verzorger, die is kapitein of zo. Ik werk tegenwoordig voor de zending in Indonesië en ik hoop morgenochtend weer naar Indonesië te vertrekken. Dus op de valreep mag ik u hier ontmoeten. Er was een uitzendingsdienst in Utrecht voor mij. Ik hoor bij de PKN-club. Die doen het namelijk zonder mij, want ik ben hier. Dat had ik eenmaal afgesproken en daar wijk ik dan niet vanaf. Ik vind het erg fijn dat mijn oude vrienden, Henny van de lagere school nog uit de Nozemalstraat, alleen mijn oude vriend, jullie hier wonen en we hebben hoop samen beleefd in het verleden en tegenwoordig nog steeds. Wij willen samen ook onze schuld beleiden. We willen dat zingende doen met de woorden uit de 139e psalm en daarvan vers 1 en vers 14.
Door grond, o God, mijn
En dat is het verrukkelijke van het evangelie, als we dit lied niet alleen maar met de mond hebben gezongen, maar ook met ons hart, dan mogen we ook woorden van vergeving horen. Onze goede God is rijk in barmhartigheid. Ik laat u dat horen uit de 130e psalm, daar staat, hij doet ons niet aan onze zonden en vergeldt ons niet aan onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. We luisteren samen naar de wet van God en we zingen dan daarna Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, ge zult geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mij geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En daar breng ik nou helemaal niks van terecht, van die hele wet, met alle goede bedoelingen. En dat is nou het verrukkelijke, dat hoeven wij ook zelf niet te doen. Wij gebruiken deze wet als richtsnoer in ons leven. En de wet is ten volle op Golgotha, ten volle op Golgotha vervuld door onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen. De Bijbel openslaan, daar een stukje lezen. En dat is een riskante zaak. De verkondiging daarvan ook. Want we zeggen graag de dingen zoals we het zelf het leukste vinden. En het mooiste vinden. En oh wee, als we niet de dingen horen die wij graag willen horen met elkaar. Dan is het niet best. En daarom gaan we vragen of de Heilige Geest ons wilt leiden. In ons spreken, in ons luisteren. In ons zingen, in ons spelen. In ons samen hier aanwezig zijn. Heer onze God, wat fijn dat we rondom uw woord bijeen mogen zijn. Niet alleen op deze plaats, maar op zoveel plaatsen. In grote kerken, in kleine kerken, in zaaltjes, in kampongs. Overal op die plekken waar mensen samenkomen om uw naam groot te maken. Maar ook om weer kracht te putten voor het leven van de komende dagen. En willen we u vragen, wilt u ons uw zegen geven? Wilt u ons bezielen door dat woord? In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en onder de leiding van die Heilige Geest. Amen. Ik lees u een stukje voor uit Johannes 12 vers 1 tot en met 11. Johannes 12 vers 1 tot en met 11 gaat over de zalving te Betanië. Als inleiding op de verkondiging zingen we dan Psalm 147 vers 1, 2 en 4. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, waar Lazarus was, die Jezus uit de doden had opgewekt. Ze richtten daar dan een maaltijd voor hem aan, waar Martha bediende, en Lazarus was een van hen die met hem aan tafel waren. Maria dan nam een pond echte, kostbare nardesmeren, en ze zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren. En de geur van de mirre verspreidde zich door het gehele huis. Maar Judas Iscariot, een van zijn discipelen die hem verraden zou, zeide, waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Maar dit zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam. Jezus dan zeide, laat haar begaan en het bewaren voor de dag van mijn begrafenis, want de armen hebt gij altijd bij u, maar mij hebt gij niet altijd. De grote menigte uit de Joden dan kwam te weten dat hij daar was, en ze kwamen niet alleen om Jezus, maar ook omdat zij Lazarus zouden zien, die hij uit de doden had opgewekt. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, daar velen der Joden te willen van hem kwamen en in Jezus geloofden. Zalig zijn zij die het woord van onze God horen, het bewaren en er ook naar leven. Halleluja. Amen. En direct na de verkondiging zingen we gezang 473, vers 1, 9 en 10. Johannes 12, vers 3b, en de geur van de mirre verspreidde zich door het gehele huis. Ik zit in Utrecht in de stadsbus, zoals gewoonlijk is die stadsbus stamp en stampvol. Naast me zit een jongen van een jaar of 16. We stoppen bij een halte en er komt een oudere heer naar binnen, zo van mijn leeftijd. De jongen die staat op, die naast me zit, en die biedt zijn plaats aan die oudere heer. Die knikt vaderlijk, dat doen we op onze leeftijd, knikken we altijd vaderlijk natuurlijk. En dan zegt hij dat hij zelf nog jonge benen heeft, en dat hij dus maar blijft staan. En die jongen die weet met zijn figuur geen niet zo groot, zo goed raad. Zijn aanbod wordt afgeslagen. De oudere heer vertrekt even later bij een van de volgende haltes uit de bus, knikt nog even vriendelijk naar ons en de bus rijdt weer verder. Ik zie dat de jonge man van 16 zich erg onbehagelijk voelt. Ik zeg tegen hem, het lukte niet zo erg, hè? En ineens begint hij uit te varen. Meneer, zegt hij tegen mij, het is nou al de derde keer dat me dat overkomt. Ik bied mijn plaats aan een ander, maar ze doen het niet. Nou, al komt er de volgende keer iemand op handen en voeten de bus in, kruipen, dan laat ik hem rustig doorkruipen, ik geef geen plaats meer aan hem. Mij niet meer gezien. Ik kan me dat wel een beetje indenken. Zoiets gebeurt trouwens niet alleen in de stadsbus. Je kunt het dagelijks in je eigen omgeving meemaken. Niemand wil graag dank u zeggen. Want dat geeft maar verplichtingen. Je bent op een gegeven dag van plan om de ander eens goed te helpen. Het is nodig. Maar de ander die wil helemaal niet. Het is verspillen van liefde als je zou aandringen. Je doet misschien één keer, twee keer. En dan zeg je nou de mazzel. Ik begin er niet meer aan. En je houdt ermee op. Zo redeneren we en zo handelen we. En daarom, broeders en zusters, jonge mensen, rijst er altijd verzet bij u en bij mij wanneer de ander op het dienen van Jezus wijst. Want Jezus Christus weet blijkbaar niet van verplichtingen. Jezus kent alleen het dienen en zich laten dienen. Ja, kent God ons dan niet? Weet God dan niet dat wij ons niet bloot willen geven? Heeft God dan niet gemerkt dat wij te veel fatsoen in ons lijf hebben om dank u te zeggen, als we niets terug kunnen doen? Voor wat hoort wat, zegt het bekende spreekwoord. En begrijpt God dan niet dat we vaak steeds weer die schuldgevoelens hebben? Begrijpt God niet bij sommige mensen die vroeger als kind heel vroom gezongen hebben en nu anders zijn geworden? Ik weet nog een zeer bekend iemand, als we zongen bij het orgeltje, bij jullie thuis. En dan zei die later zeer bekende man, denk erom, Sjaak, als je ouder wordt, altijd op je knieën gaan hoor, en het geloof van de vaderen niet verzaken. Vergeet het maar soepel, na verloop van tijd was hij het geloof der vaderen kennelijk vergeten en ging zijn eigen gang. Ach, je bent wat ouder geworden, en je bent dan zogenaamd ook wat wijzer geworden. Begrijp God zoiets? Beter dan wijzelf. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, dat hij al zijn liefde gegeven heeft, verspild heeft, ja verspild, want op die liefde stond niemand te wachten. Niemand had er behoefte aan, integendeel, God laat zijn liefde afwijzen en gaat toch door. God verspilt zijn liefde aan de mensen. Niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt gij vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. En daarom, broeders en zusters, jonge mensen, ging Maria naar Jezus toe. Ze kon niet langer haar fatsoen bewaren. Nu Jezus weer in het dorp is, in Betanië, ziet ze alles weer voor zich. Die ene keer, toen Jezus bij hen logeerde, zei Maria, die zat maar te luisteren. En opeens kwam Martha binnen en nou zei Maria, ze schrok ontzettend, want toen Martha daar eventjes haar mond openzette. Of de Heer dat nou maar gewoon vond, dat zij, Martha, zich uitsloofde, terwijl Maria helemaal niks deed en maar rustig zat te luisteren. Maria was geschrokken, want in haar hart moest ze Martha gelijk geven. Ze zat immers haar kostbare tijd te verspillen. En toen zei Jezus dat hij dat zo wilde, zoals Maria gekozen had. Tijd verspillen door op dat moment niets anders te doen dan te luisteren naar Jezus. En die andere keer, toen haar broer Lazarus gestorven was en al begraven, nou, Maria was niet meer te troosten geweest. Ze had wel gehoord dat Jezus in de buurt was, maar ze had geen moed, geen zin om te gaan. Ach, het zou toch immers verspilde moeite zijn. Lazarus was immers toch dood. Pas toen Martha haar riep om bij Jezus te komen, was ze gegaan. Dat had ze ook nogal weer gezegd, oh ja, zoiets van, als uw Heer hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. De Heer gaf toen geen boos antwoord, want hij was één van hen. Hij stond niet boven hen. Anderen vertelden later dat hem de tranen in de ogen stonden. En op dat machteloze ogenblik riep hij één van hen, haar dode broer, tot leven. Waarom? Waarom had ze dat verdiend? En wat kon ze ooit terugdoen? Niks toch? Jezus betekende voor haar het verspillen van liefde, ook in haar leven. Want meestal leefden ze dagenlang, net als wij soms ook, zonder ook maar een ogenblik aan te denken wat Christus voor ons gedaan heeft. Wat kan een mens vaak ondankbaar wezen? Dan gaat ze haar eigen gang. Jezus is dan uit haar gedachten. Maar nu is hij in Betanië, in het huis van Simon de Melaatse. En Martha, zoals gewoonlijk, bedient. Lazarus is uitgenodigd mee te komen eten. En wat zal zij nou doen? Ja, wat kan ze doen? Niks, helemaal niks. Ze kijkt wat rond en dan ziet ze daar ineens die kruik staan met nardesmieren. Nou, Lazarus en Martha, die lachen haar wel eens om uit, hoor. En die vragen dan aan haar wat ze daar eigenlijk mee wil. Nou, niks, zei ze dan, bewaren. Die olie is te duur om te gebruiken. Zou ze die kruik geven? Ach wat. Wat is die zalf nu in vergelijking met wat Jezus gedaan heeft en wat hij is? Maar ze wil zich uit, helemaal. Hij zal het merken dat zij bij hem wil zijn en blijven. Juist nu. Want maar Maria, die merkt dat er niets van die liefde van Jezus terechtkomt. Ze zullen hem trappen en schoppen waar ze kunnen, dat is wel duidelijk. Zo komt ze het huis binnen waar de maaltijd gehouden wordt. En als ze neerknielt, ziet ze alleen de voeten van Jezus. De voeten. Ze vormen dat deel van het lichaam waar in het oosten niet over gesproken wordt. Voeten waren immers onrein. Wie voeten aanraakt, eert de ander wel heel bijzonder en vernedert zichzelf tot de minste slaaf. Waarde broeder, zo mag je in Indonesië nooit zitten naast iemand, want je toont de ander je voetzolen. Dat moet je leren in Indonesië. Dat betekent dat je verachting hebt voor die ander. Dat is dat in dit geval niet zo natuurlijk, hè. En maar dat is de lichaamstaal. Als je voetzool keert naar de ander, dan is dat een verschrikkelijke belediging voor de ander. Nou, dat heb ik dus ook wel even afgeleerd, hoor. Het is dus het allerminste. Maria komt evenwel niet voor een officiële plechtigheid. Ze wil niet, zoals te doen gebruikelijk, het hoofd zalven. Ze breekt die kruik En laat alle zalf over de voeten van Jezus stromen. Ze breekt stuk, ze geeft niet, ze verspilt haar geschenk. Ze kan immers niks anders geven dan haar liefde. En deze liefde is niets, niets dan dankbaarheid. Ze is niet meer te houden. Ja, wat zeggen de mensen dan? Dat is belachelijk. Oh, dat is echt het werk van de hysterica. Dat is niet normaal meer. Het is ook nog onmaatschappelijk. Kijk maar nou die kostbare meren en dan nota bene over de voeten. Daar moet een arbeider een heel jaar voor werken. Oh, zeggen de discipelen. Wat een geld, daar hadden we heel veel armen mee kunnen helpen hoor. En hebben ze geen gelijk? Zoiets heeft toch geen nut? En dus is het toch overbodig? Dat gaat toch ten koste van anderen? Dat is verspillen. Wat, zei Judas? Ik doe dat zonder meer misselijk gedoe. En tegelijkertijd bedenkt hij dat hij daardoor ook zelf tekort komt. Maar zo wilde Maria het nu. Ze kan haar dankbaarheid niet verantwoord uiten tegenover hem die zijn liefde wil verspillen aan haar. Bij Jezus is het niet voor wat hoort wat. Daarom breekt haar hart van blijdschap en breekt haar schenk. Een wonderlijk verhaal, vindt u niet? Wees nou eens eerlijk. Kunnen we die discipelen aanvoelen? Ja of nee? We zeggen toch dat alles zo mogelijk, efficiënt mogelijk moet zijn. En de dingen, dat zeggen wij als Calvinisten, moeten zin hebben. Als je ergens aan de strand op je rug gaat liggen, heeft dat geen zin. Dat is niet Calvinistisch. Ja, het heeft wel zin natuurlijk. Dat vinden wij wel leuk. Maar het is niet Calvinistisch. Alle dingen moeten zin hebben. Dan is het pas goed. Sommigen die hebben al diverse malen geprobeerd. Allerlei dingen. Maar als het geen resultaat geeft, dan kan je toch niet aan de gang blijven. En de ander zegt, ik kan pas geloven als ik het begrijp. Ik kan pas helpen als ik zie dat die ander. En waarom is er zo weinig blijdschap? Waarom de liefde zo onvoldoende is? En dat ligt niet aan ons overleg en ook niet aan onze goede bedoelingen. Uw en mijn zonde is dat wij niet van harte willen ontvangen. We stellen altijd onze voorwaarden. Dat zit ons in het bloed. Als er iets is, dan gaan we dat het meest tactvol trachten tot een oplossing te brengen. Wat zou je zeggen? Ik was ziekenhuispredikant nog in Utrecht. Ik kwam aan het bed van een broeder. Die keek mij stralend aan en zei, dominee, het gaat goed met me hoor. En ik ben nou 65 geworden. En we hebben een caravannetje gekocht. En dan straks als ik aan het ziekenhuis ben, dan gaan we samen, mijn vrouw en ik, daar is echt lekker van genieten. We gaan naar Drenthe. U weet dat wel, want u hebt daar gestaan. U weet wel, nou daar gaan we een camping zoeken, dat prachtige Drenthe. Daar gaan we eens echt genieten. De volgende dag kreeg ik de opdracht om hem te gaan vertellen dat de kanker uitgezaaid was op alle mogelijke gebieden en dat hij hooguit nog 14 dagen te leven had. Dan sta je daar, machteloos. Totaal machteloos. Dan weet je niet meer wat je doen moet. Moet je dan hele gesprekken gaan houden? Ik ben er maar gewoon naast gaan zitten. Ik heb de handen van die vrouw en van die man vastgehouden. En zwijgend een gebed opgezonden om kracht, om uitzicht voor deze mensen. Maria wist niet meer wat ze doen moest. Ze wilde bij haar Here zijn in zijn verspilling van liefde. Ze wilde tonen dat ze zijn liefde alles wilde laten zijn. Als je dat doet, dan weet je één ding, namelijk dat je niks nuttigs, niks tactisch hebt te vertellen, ook aan die verschrikkelijk verdrietige mensen daar in mijn ziekenhuis op die namiddag. Bij dat verschrikkelijke drama. Je kunt alleen maar bij hen zijn. Zoals Maria bij haar Here was. Arm en toch dankbaar. Verslagen en toch hoopvol. Daarom weet Maria ook de toon van de dankbaarheid te treffen. Mere zalf stroomt als verspillende liefde over de voeten van Jezus. En Jezus trekt zijn voeten niet terug. Hij neemt aan. Doe maar, Maria. Breek maar, laat maar stromen. Nu ben je bij mij in mijn eenzaamheid. Nou ben je bij mij in mijn lijden. Nou verbeeld je je niks en daarin ben je gelukkig. En nog, broeders en zusters, jonge mensen, gaan de voeten van Jezus door deze wereld. Hoe dan? Iemand zei kort geleden tegen mij, ik begrijp niet dat jij het nog vol kan houden in de kerk, wat dat dan ook mag zijn. Want de hele kerk is maar moeizaam en suf, daar heb je toch verder niks meer te beleven. We kennen allemaal wel die opmerking. Ik antwoordde ongeveer zo, dat de christelijke gemeente, dat vind ik een betere uitdrukking dan kerk, dat zijn mensen zoals alle mensen, maar daar dwingt God mij om ernst te maken met de vernedering van mijn Here. Als ik wegvlucht in de innige gelovigheid van mijn eigen ik, dan kom ik wel in een verantwoorde omgeving. Maar ik mis mijn heiland. In mijn innigheid is het wel gevoelig en warm, maar de Heere wil mij ontmoeten waar het niet zo innig is. Hij wil met ons zijn. Ook in de ergernis. Mijn voeten, zegt Jezus, dat zijn medemensen die er maar wat van maken. Verspilde voeten, verspilde moeite die voeten. Nou, dat kennen we ze allemaal natuurlijk wel. Je komt ze tegen op je bedrijf, je komt ze tegen op school. Mijn voeten, zegt Jezus, verspil uw tijd in liefde aan hen, aan de voeten van Jezus, aan die mensen die opzij staan. Dat is bijvoorbeeld die figuur waar iedereen op kantoor grapjes over maakt. Terecht, want hij maakt het ernaar. Toch mijn voeten, zegt Jezus. Op de lagere school, Nozemanstraat 16e eeuw, de Ezerschool in Rotterdam, daar speelden we altijd diefie met verlos en binnen-buiten. Dat was een heel woest spel van twee groepen. Jongens, meisjes mochten niet meedoen, dat vonden we ver, maar het mocht nog eenmaal niet. En hadden we twee groepen en dan ging je kiezen. De leider van de ene groep en de leider van de andere groep. Ik was de leider van de ene groep. En dan, wie ging je dan uitkiezen? De jongens die het allersterkste waren. En die het best en het hardst konden lopen. Arie, bij mij. En de ander die zei, Kees, je komt erbij. En zo haalde je de stevigste, de handigste en de snelste haal je eruit, de beste. En tot slot bleef Henkie over. Henkie was een vriendelijk jochie, maar ja, hij kon niet hard lopen, hij was een beetje zielig. Het was een figuur die vaak gepest werd ook op school. Hij bleef open. En wat zei Sjaakie Buitenhuis dan? Toen was ik nog Sjaakie, hè. Dan zei, wil jij hem hebben? En dan zei de ander, nee joh, hou jij je maar. Want hij stelde toch niks voor. Zo ging dat. Ik heb er vaak later over nagedacht. Hoe zal deze jongen zich gevoeld hebben? Toen. Ik heb hem nooit meer teruggezien en teruggevonden. Maar ik zou zo graag mijn excuses nog willen maken. Ik had het eigenlijk anders ook wel kunnen weten. Want ja, ik heb ook al eens aan de kant gestaan. Niet alleen in mijn pastorale leven, maar ook daarvoor. Het was 1938. Beatrix was geboren, dankjewel, Leen. Zo worden de preken gemaakt, hè, zie je. Beatrix was geboren. En op de Mathenesselaan in Rotterdam, daar was een optocht met een muziekkorps. En ik zat toen op de knapenvereniging op GG. De knapenvereniging op Griffemeerde Grondslag in de Tiedemankerk. En we hadden een leider, afgrijzelijke naam, maar ja, de oorlog kwam er zo'n beetje aan, dus toen spraken we van leider. Die waarschijnlijk niet ouder is dan een jaar of 17 was die leider. Dat was de leider van de knapenvereniging op GG. En wij moesten allemaal mee met een lampionnetje, met een ander stokje. Ik had ook een lampionnetje en een kaarsje erin. En zo gingen we naar de Matenesselaan om deel te nemen aan de optocht ter gelegenheid van de geboorte van Beatrix. Maar ja, ik liep natuurlijk zoals gewoonlijk een beetje te rommelen op straat. Mijn lampionnetje vloog in de fik en ik hield alleen het stokje over. En daar stond ik dan met het stokje. Zo kwam ik daar in de Matenesselaan waar de optocht zich opstelde. Daar sta je dan. De leider van de knapenvereniging op GG kwam naar mij toe en zei tegen mij, Sjaki, jij mag niet mee. Waarschijnlijk onder invloed van de wijze de dwaze maagden, wat hij net gelezen had of zo, maar ik stond aan de kant, met mijn stokkie. Dat was een ramp, broeders en zusters, want ik had daar een hele tijd naartoe geleefd. Dit was het absolute einde om in een optocht mee te lopen, met een muziekkorps en met een lampion. En nou mocht ik niet mee. Er was een verschrikkelijke dreun die me tot op de dag van vandaag nog dwars zit. Je mocht niet meelopen. Je stond aan de kant. Aan het eind van zijn optocht liep er altijd een agent mee met de fiets zo aan zijn hand. Tegenwoordig rijdt de hele mobiele brigade daar geloof ik achter met een paar waterkanonnen en dergelijke. Maar toen alleen maar één agent met de fiets aan zijn hand. Dat moet vast een hele goede vader geweest zijn. Hij ziet me daar staan met grote, dikke tranen en de optocht stelt zich in beweging. En alle knapen van de geïnformeerde knapenvereniging zetten zich ook in beweging en alle andere muziekkorps speelt. De agent kijkt rond en ziet mij daar staan met mijn stokkie. Zo deed hij. Ik loop naar hem toe. Hij zegt, mag jij niet meelopen, jochie? Nee, meneer agent, zei ik. Tegenwoordig zeggen ze waarschijnlijk, waar bemoei je mee? Maar toen zei ik nog, nee, meneer agent. Geef mij maar een hand, zei hij. Geef mij maar een hand. En loop dan maar met mij mee. Nou, dat was iets geweldigs. Ik liep aan de hand van de Allerhoogste, want een agent hoger kon niet. De koningin was hoog, maar een agent was veel hoger, want die hoefde zijn hand maar op te steken en dan stopte alles en iedereen. In de klas had ik een jochie, een vriendje, en die zijn vader was agent. Nou, er is een groot trauma van geweest dat mijn vader nooit agent geweest is, hoor, dat zal ik u vertellen. En die buiten dat ook uit, hè. Als je dan weer eens een keer bonje had, dan zei hij, mijn vader kan jouw vader een bon geven. Dan was je helemaal verpletterd, dan was je nergens meer. Was het gebeurd natuurlijk, hè. Een agent, hoger kon je niet indenken. En nou liep ik aan de hand van die agent in de optocht mee. En ik zorgde er wel voor, zoals Sjaki Buitenhuis ook wel toen, dat de leider van de knapenvereniging op GG dat heel duidelijk zag, dat ik aan de hand van een agent meeliep. En de jongetjes kregen ook allemaal om, een beetje jaloers. Zo gaat dat soms. Ik heb heel vaak aan die agent teruggedacht, broeders en zusters, jonge mensen. Ik heb hem vaak vergeleken met onze Heer Jezus. Die tegen de mensen zegt, die aan de kant staan, die er niet bij behoren. De verschoppelingen op deze wereld. Kom maar, volg mij maar. In de optocht van het leven. Ga maar achter mij aan. Zover ging als het ware Maria met het breken van die zalf over de voeten van Jezus. En daarom moet Jezus geen opvatting meer voor ons zijn, maar dienend in ons leven. En dat kan als je piekert of puzzelt of over allerlei moeilijke vragen. Ja, die zijn er. We hebben kort geleden nog een heel gesprek gehad over wat de hemel nou eigenlijk was en zo. En vroeger toen ik op de jongelingsvereniging zat, dat was het vervolg van de knapenvereniging, hadden we daar hele gesprekken over hoe het in de hemel zou zijn en waar de hemel was en zo. Denk aan een gesprek wat ik kort geleden had. Oma bracht haar kleinzoon van 5 jaar naar bed. Haar man is nou bijna 2 jaar overleden. Oma, zegt het jochie, waar is opa nu? Bij de Heer Jezus? Ja, schat. Is opa nu in de hemel? Weet jij wat de hemel is? Nee. Oma zucht even, want daar heeft ze zelf ook vaak over gedacht. Weet jij dat dan niet, oma? Waarom vertelt de Heer Jezus dat dan niet? Ja, ik weet het niet, jongetje. Nou, ik weet het wel, oma, zegt hij. En dan gaat overeind zitten. Ik weet wel waarom de Heer Jezus het niet vertelt. Hij wil dat het een verrassing voor ons blijft. Toen ging hij rustig liggen, zei dag oma. En oma weet het nu, zei ze tegen mij, tot op de huidige dag, iedere keer als ik pieker. Dan hoor ik mijn kleinzoon dat weer zeggen. De hemel is een verrassing van God. Zoals Johannes het nooit meer vergeet. Iedere keer als hij mirre ruikt, dan ziet hij het weer voor zich. Dat hebben we toch allemaal wel, dat een geur bepaalde herinneringen oproept. Iedereen vond het idioot toen Maria die zalf liet stromen. Alle discipelen, hij, Johannes ook. Maar de geur van de dankbaarheid vervulde het hele huis, ook de protesterende omstanders. Zonder dat Maria het zelf zo bedoelde, gebruikte God die olie om anderen eraan te herinneren in welke vorm God zich laat vinden. Vorm? Vorm is toch onbelangrijk? Zit het dan in die zalf? Oh nee, dat zit hem beslist niet in die zalf. Absoluut niet. Nee. Aan boord van de Harry Dunant tot slot hadden wij een mevrouw die niks meer kon. Die was verlamd. Ze lag daar op bed. Ze had, als ik dan 's morgens bij haar bed kwam, dan zei ze tegen mij, dominee, er wacht mij een drukke dag. En dan dacht ik bij mezelf, dat kan je toch niet, want je kan helemaal niks meer, je bent verlamd en zo. En begon ze te lachen, dan zei ze, ja, ik weet wel wat u denkt hoor, dat ik helemaal niks meer kan, maar ik kan mijn handen nog vouwen. En als de buurvrouw 's morgens de krant komt voorlezen, dan denk ik, oeh, in die hoek van de wereld, daar is zoveel ellende, daar is zoveel verdriet, daar moet God eens wat aan doen, en dat zeg ik hem dan. En toen dacht ik bij mezelf, die gevouwen handen van deze vrouw die niks meer kon doen, worden als het ware gebalde vuisten die ze opsteekt tegen God. En tegen hem zegt, daar in die plek, daar moet u wat aan doen. Ik neem het niet, zei ze, ik neem het niet. Je mag God aan zijn belofte houden, je neemt het niet. Zo heeft Johannes het geroken als er iedere keer, als ze die mirre raakt. Zit het in die zalf van Maria? Het is onze hoogmoed als je meent dat God de vorm veracht. In de liefde gaat het niet meer, gaat het niet om gevoelens alleen. Liefde is allereerst een daad. Een daad. Een gebeuren. Zo mogen we onze vernedering aanvaarden, zoals God zijn liefde ook daadwerkelijk getoond heeft. Verspil uw liefde, uw moeite, uw tijd duidelijker. Laat het niet alleen bij een gevoel. Jezus Christus gaat de weg naar Golgotha. Geslagen, vertrapt, maar er waren, Godzijdank, ook mensen die hem lief hadden. Zij staan op het kruis tot op de huidige dag. En ze zingen het lied, het overwinningslied van het Lam. En ze gaan verder deze wereld door. Weet u wat ik nou fijn vind vanmorgen? Dat u hier ruim een uur uw tijd hebt zitten verspillen. Amen. hadden in ieder geval vanmorgen één geweldige toehoorde, de stadjochie. Met open mond zat hij te luisteren. Knap hoor. Heel fijn. We gaan samen danken en bidden. Vader in de hemel, wat verrukkelijk dat we volgelingen mogen zijn van de Heer Jezus Christus. Dat we mogen gaan over bergen en door dalen in de zekerheid dat u er bent. En dat hij ons niet zal loslaten. Zoals u op Golgotha volgehouden heeft om de schuld van deze wereld te dragen. En dat te overwinnen op de paasochtend. Daar mogen we naar uitkijken. Dat mogen we samen vieren. Eigenlijk dag in, dag uit. We willen u daarvoor danken uit de grond van ons hart. En willen u vragen of u heel dicht wilt zijn bij mensen die het moeilijk hebben. En we denken dan in het bijzonder aan broeder Piet Verwer, die ernstig ziek is. Broeder Versteeg, zuster Marian, die een operatie moet ondergaan, willen hen alle opdragen aan u, maar ook alle die om hen heen staan. Wil u ook dank zeggen voor de wonderen die er gebeuren, dat mensen weer verder mogen gaan, terwijl het er vaak zo anders uitzag. Wilt u hen ook nabij zijn en genadig zijn en de familieleden daarin kracht en sterkte geven. Wij bidden u voor het werk in Indonesië. Als ik morgen weer mag gaan naar de zendingspost. En dat we daar met elkaar uw naam mogen grootmaken. Dat we tot een zegen mogen zijn, al die mensen. En we bidden u voor dominee Sylvie daar, die kanker heeft. We vragen u, wilt u de behandelingen zegenen? We danken u dat het er goed uitziet, maar wilt u niet van haar zijde wijken? Haar gemeente kan haar zo moeilijk missen en ze is altijd zo actief. We vragen u voor ons arme volk, wilt u ook met hen zijn, kracht en liefde geven, zodat we het kunnen doorgeven. Geef dat uw naam hier iedere keer weer opnieuw groot gemaakt mag worden. En dat we het kunnen zingen en zeggen, in het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen, want Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven, ben van dood en zonde vrij. En zo willen we bidden voor ons land en voor al die mensen die we niet genoemd hebben, naar wie onze gedachten uitgaan, de kinderen, de kleinkinderen, vrienden en vriendinnen, mensen ver weg en dichtbij, met het gebed dat Jezus Christus ons heeft geleerd te bidden. En dan zeggen we, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. We mogen samen nog onze gaven geven en dan zingen we tot slot gezang 464, allebei de coupletten. Hebt u dat nou ook wel eens, hè, dat je niet met beide voeten op de grond staat, als het ware, beetje zwevend en halleluja, je ziet het helemaal zitten. Fijne dienst heb ik een tijdje terug gehad in Geldermalsen, gezongen en luid psalmen zingend reken de auto in de richting van Utrecht. Met de hoogte van Culemborg ontstraalde mij een groot licht en toen dacht ik een engel op mijn weg. Dat vind ik leuk, weet je dat? Ik dacht, een engel, die. Maar toen keek ik in het spiegeltje, toen zag ik dat het geen engel was, maar dat de politie mij gefotografeerd had, omdat ik te hard reed. En een maand later, toen zag ik de gevolgen van die engel bij mij op de deurmat liggen. Kon ik even stevig gaan roeren. Ik vertelde dat in de Prio-kerk in Utrecht. Een van mijn ouderlingen was de hoofdcommissaris van politie. Ik vertelde dat, toen zei hij tegen mij, joh, jij zegt dat nou zo, maar misschien was het toch wel een engel. Want jij reed veel te hard en je bracht de mensen in gevaar. En daarom is het goed dat er engelen zijn op onze levensweg, die je misschien niet 1, 2, 3 als een engel zou beschouwen. Het was niet iemand in een wit gewaad, maar in een politieuniform, met een flitslicht bij hem. Ik heb dat goed in mijn oren geknoopt, inderdaad. Allerlei mensen kunnen engelen zijn op onze levensweg. En dat is soms niet altijd even prettig voor ons. Maar ik ben God er dankbaar voor dat ze er zijn. En mij zo steeds weer op de goede weg houden. We gaan samen de wereld in, dragend de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Fijn dat u er allemaal was, onze broederorganist, fantastisch, fijn, lekker begeleid, verrukkelijk. Goede dagen, de aanloop naar de Goede Vrijdag en dan volgt Pasen. Ja.